Gemeente hier in thuis, namens de kerkenraad, heet ik u van harte welkom in deze eerste dienst in het nieuw begonnen jaar. En ik heb voor u een aantal afkondigingen. Tijdens deze dienst zijn er 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is bestemd voor de opleiding van predikanten. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. En alle collecten worden u van harte aanbevolen. En na afloop van de dienst, na het uitspreken van de zegen, willen we dominee Bakker en zijn gezin toezingen. We doen dat met de woorden van Psalm 84, vers 6. De familie Bakker zal dan voor de kansel gaan staan. En aansluitend kunt u de familie Bakker en de kerkenraad Gods zegen voor het nieuwe jaar toewensen. De kerkenraad zal zich dan ook opstellen voor de kansel. En om het geheel in goede orde te laten verlopen, verzoeken we u aan te sluiten vanaf deze kant, vanaf de kant van de giezen. En daarna is er in de hal van de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wat te drinken. De Heere geven ons hier en degenen die thuis met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 146, de eerste 2 versen. Prijs de Heer met blijde galmen. En ook vers 2, vest op prinsen geen betrouwen. 146, vers 1 en 2. deze nieuwjaarsdag beleiden wij het geloof met de Heidelbergse Catechismus, zondag 9. Daar gaat het over het geloof in God de Vader. Vervolgens zingen we Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. 146, vers 3 zingen we naar de belijdenis van het geloof met de Catechismus, zondag 9. Er wordt ons gevraagd, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En dan luidt het antwoord van de christen, dat de eeuwige Vader van onze Heer, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Amen. Zijn zegen. We doen ook voorbeden voor meneer De Winter, Zuiderzeestraat 160 te Sliedrecht, die woensdag een ingreep zal ondergaan. Zullen we samen bidden? O Heere, als wij u tot ons deel mogen hebben, als u onze God bent en we door het geloof mogen zeggen, mijn God, mijn Vader, dan komt het goed, ook in het jaar 2024, dat wij binnen mochten gaan. Want dan zult u al het kwaad van ons weren, of ten beste keren, er iets goeds mee doen, dat belooft u. Dat alle dingen meewerken ten goede. Nee, dat kunnen wij niet bekijken. En dat kunnen we niet altijd zo beleven. Maar mogen wij deze nieuwjaarsdag nu als gemeente samengekomen zijn rond uw woord. Dat geloven. Want daar gaat het toch eerst en vooral om. Dat we ons daaraan vasthouden. Ja, dat we ons vasthouden aan u, de levende God. U die van eeuwigheid tot eeuwigheid God bent. U die zo machtig bent. U die alle dingen geschapen hebt. Maar die ook zo vaderlijk goed bent. Ja, u bent zelfs moederlijk goed. Want dan denken we aan dat woord. uit de schrift. Dat uw ingewanden rommelen van barmhartigheid. Zoals een moeder zich ontfermt over haar kind, bewogen is met haar kind. Zo bent u bewogen met al uw kinderen. En mogen we dat zien, heren. Maar ook opgewekt en aangespoord en aangevuurd worden. Om dit jaar met u door te brengen. Om u te zoeken. Want u bent het zo waard. Om voor u te leven. Om zolang wij het licht genieten, u te verhogen in ons lied. Mag de preek van deze morgen ook een middel zijn in uw hand. Om zo ons hart te richten op u. Om de liefde weer wakker te maken. En om het vertrouwen te voeden. Maar Heer, als er misschien ook zijn die vanmorgen wel naar uw huis gekomen zijn of de computer, de laptop aan hebben gedaan en mee zijn gaan luisteren, maar u niet kennen, wilt u dan deze dienst als een middel in uw hand gebruiken, zodat er iets gevoeld gaat worden van de noodzaak om u te kennen, om met u te leven, om u te eren in ons leven. Wilt u dat werken door uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest? En zo bidden we voor elkaar, Heer, als gemeente. Gaat u met ons in dit jaar. Zegent u al het werk. Achterliggende jaar heeft u ons geholpen. Bij alle taken en bij alle dingen die er gebeuren moesten en mochten. Wilt u het ook in dit jaar doen? Zegen de kerkenraad. Wilt u de broeders alles geven wat nodig is? Kracht, lust, liefde, ijver. Geef het, Heren, bij u is genoeg. We bidden dat voor de kerkvoogden. We bidden dat voor de organisten. We vragen het voor onze koster en zijn vrouw. Wilt u het geven aan degene die de techniek elke keer weer regelen? Aan hen die als parkeerwachter alles in goede banen leiden? Aan alle leiders van de verenigingen, de clubs. Er is zoveel werk, Heren, wat gebeuren mag. Maar we kunnen niet zonder u. En daarom bidden we. Draag ons. Van zondag tot zondag. Ja, van dag tot dag. Van uur tot uur. We hebben u voortdurend nodig. En bovenal vragen we van u. Of u in dit jaar een rijke oogst wilt geven. Dat er velen zullen komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat uw kinderen zullen groeien in de genade en kennis van Hem, uw lieve Zoon. Dat er iets van een herleving, een opwekking mag plaatsvinden hier in Hardingsveld en Sliedrecht. U bent een groot God. En u hebt ook in het verleden, in deze streek, krachtig willen werken. U bent dezelfde. En dan gaat het niet om ons, Heren. Wij hebben het helemaal niet verdiend. En geef ons dat besef, ook als gemeente, dat we niets verdiend hebben. Maar Heere, u bent toch genadig en barmhartig. Daar zien we op uw hart vol liefde. En het is toch tot uw eer, als onze gemeente en de andere gemeenten in Hardingsveld en in Sliedrecht en in omgeving, ja, als uw koninkrijk wereldwijd zal komen, zal groeien en het werk van de duivel verstoord zal worden. Heer, daartoe bidden we voor het werk van zending en evangelisatie. Wilt u, al degenen die daarin een taak hebben, die zich daarin geroepen weten, ook alles geven wat nodig is. We bidden voor de opleiding van de predikanten, waar we voor mogen collecteren, onze gave aan mogen geven. Heere, zegen het seminarie, de docenten, geef alles wat nodig is, ook in dit nieuwe jaar. De studenten die zich voorbereiden op het ambt van dienaar des woords. Zo'n gewichtig ambt, zo'n moeilijk werk. Misschien zien de studenten er ook wel tegenop. Vast en zeker zien ze er tegenop, want ze kunnen het ook niet zelf. Maar wilt u ze dan bekwamen en ook weer op u doen zien, zodat de kerk telkens weer jongeren en ouderen predikanten mag ontvangen. En we elke keer weer het woord van u, de levende God, mogen horen. Ga zo door, Heere, met uw werk. Gedenk aan uw volk Israël. Bekeer uw volk naar uw belofte en geef vrede daar en overal. Gedenk aan deze wereld waar zoveel nood is. De schepping zucht en is in ware snood. Er is zoveel leed, zoveel ellende. Maar Heere, het ergste is dat er zoveel zijn die in al die ellende u niet tot hun deel hebben. We hebben het gezongen. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. Maar als we u, Jacobs God, niet tot onze hulp hebben, dan hebben we niks. Want de afgoden, daar vallen we mee om. Die helpen ons niet op het moment dat we ze nodig hebben. En daarom, Heere, bidden we. Erbarm u over deze wereld. En geef dat die enige troost nog doorgegeven mag worden. Ja, dat u dat werkt in de harten van zondaren en zondaressen. Heere, we bidden. Wilt u zijn met een ieder van ons in de omstandigheden van het leven? U weet met welke gedachten we hier gekomen zijn of thuis verbonden zijn. Misschien zien we op tegen wat er komt dit jaar. Specifieke dingen waar we aan denken. Heere, help ons. En geef stil vertrouwen. We bidden dat ook voor meneer De Winter, als hij woensdag een ingreep zal ondergaan. Wilt u het gebruiken tot verbetering van zijn gehoor? Want u weet hoe moeilijk het is als het horen niet meer goed gaat. En mag hij ook in het toeleven naar woensdag zijn ogen opheffen tot u, die in de hemelen zit. Wees er nabij, samen met zijn vrouw. Heer, zo leggen we alles voor u neer. Hoor naar onze arme gebeden. En geef ons uw heil. Geef ons uw zegen. Stoor het werk van Satan. En laat uw stem zijn met macht. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is opnieuw Jacobus 4, vers 13 tot en met 17. Jacobus 4, vers 13 tot en met 17. Gisteren stonden we stil bij het 14e vers. Vanmorgen de andere versen. We lezen Jacobus 4 vanaf vers 13. Daar spreekt de Heere: welaan nu gij die daar zegt, wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen en al daar een jaar overbrengen en koopmanschap drijven en winst doen. Gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed. Alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Tot zover de lezing uit Gods woord en ook onze tekst. Wij gaan ter voorbereiding op de bediening van het woord samen zingen uit het gebed des Heren. De rijming van het Onze Vader. En we zingen daarvan het eerste vers. O Allerhoogste Majesteit, vers 4, uw wil geschieden, uw wil alleen. En ook vers 5, geef heden ons dagelijks brood. Het gebed des Heren, vers 1, 4 en 5. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de Bijbel zou gisteren geschreven kunnen zijn, zegt Spurgeon in die preek die ik gisteravond ook al noemde. Dit is precies wat Jacobus hier zegt, in Jacobus 4, dat is nou precies hoe wij leven aan het einde van de 19e eeuw. En hij maakt het concreet ook, hij zegt, er zijn hier vast mensen. Hij kijkt die grote kerk rond en hij zegt, er zijn hier vast mensen die hun carrière aardig precies gepland hebben. En er nagenoeg zeker van zijn dat het ook zo gaat gebeuren. Ja, ik vind het heel apart als ik dat lees. Dan denk ik, hè, was dat toen dus ook al zo? Einde 19e eeuw. Wat Spurgeon dan weer zegt, dat is voor mijn gevoel precies weer nu, de 21ste eeuw. En er ligt ook nog weer heel wat tussen, hè. Allerlei technologische ontwikkelingen zijn er natuurlijk geweest sinds die tijd. En die hebben ons echt niet geholpen om nederiger en afhankelijker en kleiner te worden. Om meer te beseffen dat alles staat of valt met Gods hulp. Integendeel. Ik denk dat we al verder bij het Deo Volente vandaan zijn geraakt. Dat we al meer zijn gaan plannen. We hebben een dagplanning. We hebben een maandplanning, maar net zo goed een jaarplanning. Mijn preekbeurten voor, ja let op, 2025. Die zijn allemaal alweer gepland. Dus ik doe er net zo goed aan mee als u. Carrièreplanning bestaat ook, hè? Gezinsplanning, dat hebben we ook. Ja, wat plannen we eigenlijk niet? Waarom doen we dat eigenlijk, gemeente? Waarom doen we dat? Waarom zijn we daar zo druk mee? Ja, om alles in goede banen te leiden. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is ook zo. Maar zou het er ook niet mee te maken hebben dat we toch proberen wat grip te krijgen op dat hele ongrijpbare leven? Zou dat het ook niet zijn? Alles is onzeker. Maar daar hebben we dan in ieder geval wat houvast aan. Die planning van ons. En daarom als wij Jacobus 4 lezen. Nu, vandaag, op deze eerste dag van 2024, dan zeggen we het Spurgeon helemaal na en dan vallen we hem bij. De Bijbel zou gisteren geschreven kunnen zijn, hè? Of, moeten we het anders zeggen, de Bijbel tekent gewoon de mens ten voeten uit. God weet precies wie wij zijn. Hij weet wie jij bent. Of we nu, net als Jacobus, leven in de eerste eeuw, of Spurgeon in de 19e eeuw, of dat we leven nu in de 21ste eeuw. We hebben gewoon vreselijk veel moeite met een afhankelijk leven. En juist daarom gaan we het erover hebben. Afhankelijk, dat is het thema van deze preek. Afhankelijk. Ten eerste letten we op onze wil en ten tweede op Gods wil. Afhankelijk. Ten eerste onze wil en ten tweede Gods wil. Eerst dus onze wil. Ja, gisteren hadden we het al even over die handelaren. Voor degenen die er toen niet waren of niet mee konden luisteren. Jacobus die spreekt een aantal handelaren aan. Koopmannen. En wat zijn het voor mensen? Die handelaren, nou die weten heel goed wat ze willen. Ze maken volop plannen. En ze zijn vier dingen van plan. Als u de Bijbel open heeft, u kunt het zien in vers 13. Wat zijn ze van plan? Nou, ze zijn van plan om naar een andere stad te reizen. Bijvoorbeeld Alexandrië of Rome, dat waren centra van handel in die tijd. En als ze daar dan zijn, dan gaan ze daar een jaar blijven. Dat is het tweede wat er staat. En dan niet om vakantie te vieren of zo, maar, en dat is dan het derde, ze willen daar zaken doen. Handelen, natuurlijk, het zijn handelaren. Met als doel uiteindelijk om winst te maken. Dat is het plan wat zij hebben voor het nieuwe jaar. En want ze hebben het over een jaar. Nou, dat is heel wat. Grootse plannen. In het Grieks wordt dat benadrukt, want er staat er vier keer een toekomende tijd. Wij zullen. Wij gaan dat gewoon doen. Wat? Ja, daar hebben we het over gehad, hè? Maar als we de Bijbel lezen, moeten we ook kijken, wat staat er nou niet? Dat kan soms ook helpen. Wat staat er nou niet? Nou, er staat niet, wij zullen in dit jaar ons best doen om God te zoeken. Wij zullen in dit jaar naar een stad reizen en daar een jaar doorbrengen om het evangelie te verkondigen. Dat had er ook kunnen staan, maar dat staat er niet. Er staat niet dat deze mensen hun gaven willen besteden tot eer van God en tot uitbreiding van zijn rijk. Maar er staat gewoon dat ze zoveel mogelijk winst willen maken. Zoveel mogelijk geld verdienen. En zo snel mogelijk ook. Dat is wat ze willen. En nu moeten we natuurlijk oppassen om overgeestelijk te gaan doen. Hè? Alsof je geen plannen mag maken. Deze mensen die zijn van alles van plan en dat is niet goed. Nee hoor, dat mag best. Plannen maken. Ik zou zeggen, als we geen plannen meer hebben, als we geen plannen meer maken, dan gaat het niet goed met ons. Als je helemaal geen plannen meer maakt voor het nieuwe jaar, misschien ben je dan wel zwaarmoedig en zelfs depressief. Zo heeft de Heer ons geschapen, dat we altijd weer bezig zijn met wat er komt, wat er komen gaat. En dat is op zichzelf helemaal niet verkeerd. Dus u hoeft u niet te schamen voor uw plannen. En ook niet voor uw agenda, waar u al het een en ander in hebt geschreven. Digitaal of niet. Dat geeft niet. Wat bent u eigenlijk van plan? Nu we het er toch over hebben. Wat zijn uw plannen voor dit jaar? Misschien wil je je studie afronden. Mooi. Misschien verwacht u een kindje. Hopelijk mag het allemaal goed gaan. Meerdere stellen uit de gemeente die hebben trouwplannen. 2024, dat is het jaar waarop de grote dag gepland staat. Dat is ook mooi. Misschien denkt u, nou, ik zie wel kansen op mijn werk. Ik kan nog wel een stapje zetten. misschien toch maar van baan wisselen om een beetje, hè, want ik heb toch wel heel wat in mijn mas. Dus, nou, komt wel goed. Aan het einde van het jaar dan zal ik waarschijnlijk een wat hoger maandsalaris hebben wel. Ja. Nou, mooi. Mooi voor u. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar, ja, toch wel een vraag. Bij al die plannen van ons en al die verwachtingen. Waarom willen we eigenlijk wat we willen? Laten we maar dat voorbeeld van trouwen nemen dan. Waarom trouwen? Waarom? Ja, waarom niet? Dat is toch mooi? Trouwen. Ja, dat snap ik. Maar wat beoog je nou? Wil je nou gelukkig worden? Ben je het nog niet dan? Zou dan mijn wedervraag zijn. Nog niet gelukkig met God? Waarom liefst toch een hoge maandsalaris? Omdat u wat moeilijk rond kunt komen. Nou, dat kan. Dan is het heerlijk als je wat meer krijgt per maand. En dat je niet altijd op de kleintjes hoeft te letten. Nou, misschien is het toch wel stiekem om rijk te worden. Ben je dat dan nog niet, rijk? Dat nooit uw zegen van ons wijk. Want die maakt alleen ons blij en rijk. Waarom een andere baan? Toch wat belangrijker worden misschien? Wat meer gezien worden door de mensen om je heen? Eer, roem. Is dat verkeerd dan? Is dat allemaal verkeerd? Waar we het nou over hebben? Nou, u bent toch een christen? U bent toch een christen, gemeente? U heeft Christus toch lief? Dat mag ik toch aannemen als u deze eerste dag van het jaar vroeg uw bed uitgekomen bent. Gisteren ook al een kerkdienst gehad. Toen was u er ook, maar toch weer gekomen, dan heb je toch iets met God, of niet? Dan heb je de Heer Jezus toch lief. Je bed uitgekomen om zijn stem te horen. Dat wilde u als eerste horen, zijn stem. Of niet? Herken je hier niet in? Wat motiveert ons nou om hier te zijn? Ja, misschien zeg je dat is niet helemaal eerlijk, want ik heb er helemaal geen zin in, maar ik moest natuurlijk. Ja, maar dan wil ik jou aan denken zetten natuurlijk, hè. Zodat jij ook een verlangen krijgt naar het woord van God en naar de stem van God. Hij spreekt deze morgen, hij spreekt. Misschien ben je hier met tegenzin gekomen, maar hij spreekt ook tot jou. En als je zegt, of als u zegt, ik ben geen echte christen. Zo spreekt u me wel aan, maar dat ben ik niet. Dan zeg ik, goed, maar u bent wel een mens. En de Westminster catechismus, daar heeft u vast wel eens van gehoord, hè, die bekende catechismus uit Engeland. Die begint zo, wat is het hoogste doel van de mens? De mens, hè? Dat zijn we allemaal. Wat is nou het hoogste doel van de mens? Om God te verheerlijken. En ons voor eeuwig in hem te verheugen. Dat is het doel waartoe u op aarde bent. Waarom ik er ben. Daarvoor krijgen we tijd van leven van God. Misschien nog een dag. Hè, gisteren hebben we erover nagedacht. Hebben we erbij stilgestaan. Vergankelijk. We weten het niet. Of we het jaar ook weer uit mogen. Misschien leef je nog lang. Word je oud. Maar dan krijg je al die tijd. om voor God te leven. Nou gemeente, dan kunnen we zelf wel bedenken, wat is nou meer tot eer van God? Om dit jaar heel veel winst te gaan maken? Of om te zeggen, ach wat baat het me, als ik heel de wereld won. Dat is hetzelfde woordje, hè? Winst. Als ik heel de wereld won, gewon. En schade leed aan mijn ziel. Ja, nou zijn we op een aangrijpend punt gekomen, want die koopmannen, die zakenmensen uit vers 13, die behoren tot de gemeente van Christus. Jacobus, hij schrijft zijn brief aan Joden, christenen in de verstrooiing. Dus het gaat hier over Joden die de Heer Jezus hebben leren kennen en die niet in Israël wonen, die verstrooid zijn. Blijkbaar waren er onder hen, naast dat er veel arme mensen waren, dat blijkt uit de Jacobusbrief, maar er waren ook rijkere zakenlieden. Want in vers 17 er staat dat deze handelaren weten goed te doen. Dat betekent, ze hebben de kennis van God en ze hebben de kennis van zijn woord. Ze weten goed te doen. Daar maak ik uit op dat ze wel horen bij de gemeente. Het zijn Joodse christenen die heel goed zijn in geld verdienen. En daarmee druk zijn. En weinig druk zijn met God. En met de glorie van zijn naam en zijn koninkrijk en zijn wil. En ze zijn zich weinig bewust, helaas, van hun afhankelijkheid van de Heer. Terwijl ze horen bij de gemeente van Christus. Hoe kan het? Nou begrijpt u misschien beter die haast, ja hoe moeten we het zeggen, haast agressie van Jacobus. Nou, je gaat niet te ver hoor, maar hij pakt ze wel enorm aan. Hè? Wel aan u, gij die dat zegt. He, zo begint hij. En hij spreekt ze toch wel enigszins ruw toe, vind ik, als hij zegt, gij die niet weet wat morgen geschieden zal. Het is heilige verontwaardiging. En hij is zo scherp dat hij zegt, die houding van jullie, daar hebben we een woord voor, hè? Dat noemen we trots. Nou, het zal je maar gezegd zijn. Dat is niet leuk. Als iemand tegen mij zou zeggen, dominee, wat u nou doet, dat komt voort uit trots. Nou, dan moet ik heel veel genade krijgen om toch vriendelijk te reageren. Dat vinden wij lastig, hè? Als iemand ons trots en hoogmoedig noemt. Nou, maar dat gebeurt hier. Kijk maar in vers 16. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed, trots. Alle zodanige roem is boos, dat is slecht, dat is zonde. Nou, hier hebben we de wortel van al ons plannen en al ons willen en al dat zullen van ons. Het is trots, het is arrogantie. Want we denken het zelf te kunnen. Dat is het punt. We denken het zelf te kunnen. We beseffen veel te weinig dat we Gods hulp elke dag nodig hebben. En dat God ons elk uur, ja elke seconde moet leiden. En dan kunnen we zelfs goede verlangens hebben. Hè? Goede verlangens. Terwijl daar toch de smet van de arrogantie aankleeft. Ik hoop dat u hier zit met heilige verlangens. O God, mag ik als moeder tot een zegen zijn voor de kinderen in dit jaar. Zodat ze ook u mogen kennen. Heren, help me om dit jaar te zorgen voor mijn oude moeder. Geef wat nodig is. In al het werk. Voor de klas. Mag ik tot een zegen zijn voor de kinderen. Broeders, het ambtswerk. Heilige verlangens. dit jaar. Help me, Heere, om te doen wat u van me vraagt. Om tot een zegen te zijn voor de gemeente. Een heilig verlangen. Het is goed. Maar beseffen wij dat ook die heilige verlangens soms trots en hoogmoedig zijn. Omdat we het zelf willen doen. En dan moeten we nou elke keer weer aan ontdekt worden. Die smet van trots. We kunnen het niet zelf. En anderzijds, we hoeven het ook niet zelf. Dat geeft ook zo'n ontspanning. We hoeven het niet zelf. We kunnen het niet zelf, maar we hoeven het ook niet zelf. Ik denk dat we veel kunnen leren van onze broeders en zusters op het zuidelijk halfrond. In Afrika bijvoorbeeld heb je een hele andere mentaliteit. En wij Westelingen, wij trekken onze neus daar nogal eens voor op. En wij vinden dat wij het allemaal beter kunnen. En in materieel opzicht hebben we het ook beter gemiddeld genomen. Maar onze broeders en zusters elders op de wereld, die zijn wel veel en veel afhankelijker. En ze bidden tenminste nog. En als ze vastzitten met de auto in de modder, dan stijgt er een gebed op. En als er dan iemand langskomt en die trekt de auto uit de modder, dan stijgt er een dankgebed op. En dat zijn wij kwijt. Wij bellen gewoon de ANWB. Of wij zorgen dat onze auto zo vaak een beurt krijgt dat we nooit langs de kant staan. Maar dan raken we wel dat afhankelijke leven kwijt, hè? En natuurlijk mogen we onze verantwoordelijkheid nemen. Ik zal daar niks van zeggen. Maar je bent wel eens jaloers, toch, op zulke christenen. Geef me dat ook. Zo'n afhankelijk leven. Kijk. En dat is waar Jacobus zijn lezers wil brengen. Waar de Heere ons wil brengen. Door middel van dit gedeelte. En dan komen we bij de tweede gedachte. Gods wil. Afhankelijk. We hebben het gehad over onze wil. Onze plannen. Onze verlangens. En nu ten tweede. Wat is Gods wil? Dat zien we in vers 15. In plaats dat gij zoudt zeggen, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen we dit of dat doen. Zeg dat eens liever, zegt Jacobus. Hij geeft de woorden, hij reikt de woorden aan. Waarom kun je dat nou niet zeggen? Indien de Heere wil en wij leven zullen. Zeg liever, Deo volente. Nou ja, Deo volente, dat hebben wij ervan gemaakt. Dat is het Latijn. Deo volente, als God het wil. Vaak afgekort ook nog met DV. Even een grapje tussendoor, hoor. Maar weet u wat Spurgeon daarvan zegt in zijn preek? Hij zegt dit, weet u? Het is een goede zaak als je je geloof weer kunt geven in het Latijn. En het dan ook nog beknopt kunt doen. Dan weet niemand tenminste wat je nu eigenlijk bedoelt. Ja. Dat is wel een doordenker, hè? Waarom doen we dat eigenlijk? DV. Onder het voorbehoud van Jacobus. Ik krijg nog wel eens een officiële mail. En dan staat dat zelfs in het Latijn. Onder het voorbehoud van Jacobus. Laat maar gewoon zeggen als God het wil. Paulus deed het ook. Ik zal de voorbeelden niet geven, maar het staat 3 keer in het Nieuwe Testament dat Paulus zegt, als God het wil, dan, hè, gewoon, dat voelt natuurlijker. Dan hoort God meer in je leven. Het is een beetje vreemd als je over God moet gaan praten in het Latijn. Hè? Maar ja, als God het wil, dan moet je het wel menen als je dat zegt. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat voel je wel aan. Het komt dichterbij, hè, dan DV. Als God het wil dan, ja, maar dan moet je dat wel menen. Weet u wat we zeggen met die paar woorden? Als God het wil. Daarmee zeggen we dat God regeert. En dat Hij de touwtjes in handen heeft. Daarmee zeggen we dat alles wat er gaat gebeuren in het jaar 2024 door God bepaald wordt. Dat het allemaal naar zijn raad gebeurt. En dan niet zoals de heidenen dat zeiden. De heidenen gebruikten een dergelijke uitdrukking. Die zeiden ook: als de goden het willen, dan. Maar ja, dat is puur het lot. Dat is de heidense gedachte. Het lot, dat wordt afgewikkeld. Het gaat zoals het gaat. Hé, dat hoor ik vandaag de dag ook nog alles. Het gaat zoals het gaat. Het lot. Hoeveel naamchristenen denken ook niet zo? Komt zoals het komt. En daar hebben we dan ook nog een woord voor: God. Ja, maar zo is het niet, hè. Zo is het niet. Dat bedoelen we niet als we zeggen: als God het wil. Dat is de bedoeling niet van het voorbehoud van Jacobus. De toekomst, gemeente, ligt niet in handen van de een of andere onberekenbare God. Nee, gelukkig niet. De toekomst, staat hier, ligt in handen van de Heere. Er staat er in het Grieks de Kyrios. Wie is dat? De Kyrios. Nou, exegetisch is dat nog best wel een moeilijke vraag. Daar heb ik goed naar moeten kijken in de voorbereiding. Wie is nou de Kyrios? Het kan de Heere zijn, God de Vader. Meerdere momenten, de meeste keren dat Jacobus het in deze brief heeft over de Kyrios, dan gaat het over God de Vader. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Als u met me mee wilt bladeren naar Jacobus 1. Dus dan gaan we even terug. Jacobus 1, vers 1. Het allereerste vers. Daar stelt Jacobus zich voor en dan zegt hij, Jacobus 1, vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere, Kyrios staat daar, Jezus Christus. Jacobus 2, daar ziet u dat weer. Jacobus 2, vers 1. Mijn broeders, Jacobus 2, vers 1. Heb niet het geloof van onze Kyrios, Jezus Christus. Nou, nog één voorbeeld, Jacobus 5. Jacobus 5, vers 7. Daar zegt hij: zo wees langmoedig, broeders, tot de toekomst van de Kyrios. Hij komt. Wie komt? De Heer Jezus Christus. Nou, wat blijkt hieruit? Dat de Kyrios ook heel goed de Heer Jezus Christus kan zijn. En nu wordt het nog mooier. Want wist u dat Jacobus een bijzondere band heeft met deze Kyrios? Ja, natuurlijk, zegt u, want hij schrijft die brief niet voor niets. Blijkbaar heeft hij de Heer Jezus leren kennen. Ja, maar hij kende hem al. Hij kende hem al, alleen hij moest niks van hem hebben. Want Jacobus was een broer van de Kyrios. Wist je dat? Het waren broers. Jacobus, die deze brief heeft geschreven, en Jezus. Moet je voorstellen dat je eigen broer zegt: ik ben de redder, ik ben de zaligmaker, ik ben de Heere. Ja, dat is lastig. Ja, dat vond Jacobus ook. Die wilde daar helemaal niks van weten. Hij had zich ruw van die rare Jezus afgekeerd. Kun je je voorstellen, hij, Jezus, de Heere, mijn zaligmaker. Zou ik hem nodig hebben? Ik geloof er niks van. En toen Jezus stierf aan het kruishout, toen wist Jacobus: ik heb gelijk. Want God heeft hem vervloekt. Hij is de vervloekte kruisdood gestorven. God zelf heeft gezegd: Jezus is niet de Messias. Hij was een verleider. Maar daarna is hij gezien van Jacobus, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. Jezus, de opgestane, hij is naar zijn broer toegekomen. Hij is naar Jacobus toegekomen. En toen kon Jacobus er niet meer onderuit. En hij wilde het ook niet meer. En toen heeft hij zijn hart aan zijn broer gegeven. Toen heeft hij de Heer Jezus aanvaard als zijn zaligmaker, als zijn Heere. O, nu valt er heerlijk licht, gemeente, over de tekst. Als de Heere wil en wij leven zullen. Hij regeert, zegt Jacobus. Wie? Mijn broer. Hij regeert. Mijn broer, die zichzelf voor ons heeft overgehad. En die is opgestaan. En die zit aan de rechterhand van God. Het is alsof hij zegt, zou je nou mijn broer, die dat allemaal heeft gedaan, niet vertrouwen? En zo zeggen Gods kinderen het vanmorgen mee. Zou je mijn oudste broeder nou niet vertrouwen in 2024. Hij is al het vertrouwen waard. En dat zeg je tegen andere mensen. Maar je zegt het allereerst vanmorgen tegen jezelf. Joh, zou je niet in dat vertrouwen leven? Zou je hem niet vertrouwen? Wat is het nodig om dat ook tegen jezelf te zeggen? We zien dat vaak van de psalmdichters, dat ze zo zichzelf toespreken. Doe het ook maar vanmorgen als je opziet tegen dit jaar. Als je denkt, oh, de toekomst, hoe moet dat toch? Hoe moet dat in dit jaar? Ziekte, ouderdom. Oh, er is zoveel wat je hart kan benauwen. Maar zeg dan maar tegen jezelf, stop, want niet Satan regeert. En niet het lot regeert, maar mijn God. En hij is ook mijn God. En mijn vader. Om zijn zoon. De Heere Jezus. En daarom zeg je het in geloof mee. Dat prachtige antwoord van de catechismus. Tegen al die ongelovige gedachten in. Op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij ook dit jaar van alle nooddruft verzorgen. Dat betekent alles wat ik nodig heb. Alle nooddruft. Hij gaat het geven. Nooddruft van lichaam en van ziel. Ook het tijdelijke. Ook het lichamelijke. Hij wil het geven. En hij zal al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, ook dit jaar, ten beste keren. Ja, dat is geloofstaal, gemeente. En het zou kunnen zijn dat u er niet in mee kunt komen, omdat u niet weet wat geloven is. Maar ik hoop dat u zegt, ja, dit is het, dit is het. Dit is de taal van mijn hart. Het is wel heel wat gezegd. Ik denk aan 4 jaar geleden. Nieuwjaarsdag hoorde u ook een dergelijke preek, kan ik me voorstellen. En toen kwam het coronavirus. Met alle ellende van dien. En dan kan je dat makkelijk zeggen op een nieuwjaarsdag. Maar je weet niet wat er komen gaat. Hij zal het allemaal ten goede keren. Hij doet het goed. Dan lijkt het achteraf ineens toch wel wat hol te zijn, holle woorden. Maar zo is het niet. Nee, we weten nog niet wat er gaat komen. Maar dat is maar goed ook. We hoeven het niet te weten. We mogen bij de dag leven. Jezus zegt, wees dan niet bezorgd tegen de morgen. De morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat vraagt God van ons. Niet onbezorgd, maar heilig vertrouwend op de Heer. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Hè, dat ongestoorde vertrouwen. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn krachten op zijn onfeilbaar woord. Diep afhankelijk. En tegelijk heilig ontspannen. Want God zal zorgen. Het is in dat licht, gemeente, dat we het laatste vers moeten lezen. Daar wil ik tenslotte wat over zeggen, vers 17. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Het roept een vraag op. Wat betekent dat nou in dit verband? Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde. Het gaat hier niet over de zonde van bedrijf, zoals we dat wel noemen, hè? De zonde die je doet. Maar het gaat hier over de zonde van nalatigheid. De dingen die je niet doet en die je toch had moeten doen, dat is ook zonde. Nou, dan is u denk ik vanuit het verband nu wel duidelijk wat God van u vraagt in het jaar 2024. Je zou het met één woord samen kunnen vatten. Vertrouwen. Vertrouwen. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Als wij nalaten om in afhankelijkheid van de Heer te leven, op Hem te bouwen en te vertrouwen, dan stapelen we zonde op zonde. Want dit is de Heer waard. Dus dan kunnen we kijken naar al die fouten die we maken en zo. Dat is ook zonde hoor. Maar ik heb het idee dat dit nog wel wat dieper gaat. En dan wordt die berg van zonde misschien nog wel veel groter. Oh, wat schiet ik hierin tekort. Ik wantrouw mijn God. Dat is het ergste, gemeente. God niet vertrouwen. Hij die al ons vertrouwen waard is. Oh, laat het ons gebed zijn. Heere, wat me ook overkomt dit jaar, maar geef me al door het besef dat u het bent die mijn leven leidt. En hoef ik me dan op dat kritieke moment niet te bezondigen, dan u te wantrouwen. Wie dan weet goed te doen en niet doet. U weet het, u weet het nu, u hebt het gehoord. Dit vraagt de Heere van u. Dien is het zonde. Als je dan toch elke keer weer een vraagteken zet achter die beloften van de Heere, dan zegt hij, dan is dat zonde. Heere, hoef ik niet die zonde te doen. Leer me vertrouwen op u. U, die in mijn doop hebt verzegeld, dat u mijn God en mijn Vader bent, die alles goed maakt. Ik eindig met een lied van Samuel Wilberforce. Het is de zoon, voor de kennis, van William Wilberforce, de man die achter de afschaffing van de slavernij zit. Samuel Wilberforce. Hij dichtte dit lied. Ik zal het eerst in het Engels voorlezen en dan zal ik het even vertalen. So for tomorrow and its need, I do not pray. But keep me, guide me, hold me, Lord, just for today. Voor morgen en alles wat ik dan nodig heb, bid ik niet. Maar bewaar me, leid me, houd me vast, Heer. Gewoon, vandaag. Amen. Wij gaan zingen in antwoord op de preek, Psalm 146, vers 4. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Psalm 146, vers 4. Zullen we samen danken en bidden. Dank, Heer, dat u zo tot ons kwam. En ons wees op onze trots, onze hoogmoed, hebben het nodig. Maar daar bleef het niet bij. Gelukkig niet. U deed ons zien op de Kyrios. Op de Christus. Door wie u alle dingen leidt en regeert. En u maakt het vertrouwen weer wakker. En zo kunnen we verder, Heren. En dan hoeven we het allemaal niet te weten. Wat ons zal overkomen. Omdat we weten dat het ons niet overkomt. Want u leidt, u voorziet, u doet het. En dat is ons genoeg. En als het dan een zwaar jaar wordt, houd ons vast. En draag ons erdoor. En doe ons zien. Op uw vaderhand. Heere, ga zo met ons. Wees ook met hen die met ons verbonden waren thuis. We bidden u. Wilt u ons nog een goed samen zijn geven als we elkaar de hand mogen drukken? En nog een goede dag. En brengt u de gemeente zondag ook weer samen in uw huis. Vergeef het verkeerde dat er ook was. Zie ons aan. In de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. 90, vers 1. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.